Laat ons dit ons tezamen zijn aanvangen met het zingen van Psalm 92 en daarvan het eerste vers. Laat ons den rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Het zij duchtend stond vol zoetheid, ons stelt uw gunst in het licht. Het zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. We noemden nu het eerste vers van Psalm 92. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, hetgeen u kunt vinden opgetekend in het boek der psalmen. Daarvan nader psalm 19. Maar vooraf doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder mens spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in de Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Wij lezen Psalm 19. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods ere en het uitspansel verkondigt zijn handen werk. De dag aan de dag stort overvloedige spraken uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einden deszelfde. En niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, den slechten wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honig en honigzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand, in het houden van die is grote loon. Wie zou de afdwalingen verstaan, reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van trotsheden, laat ze niet over mij heersen, dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotsteen en mijn verlosser. Tot zover de schriftlezing. We zingen nu uit Psalm 92, het derde vers. Hoe groot zijn, Heere, uw werken? Hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Een ziel aan het stof gekluisterd beseft uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet. Zijn oordeel is verduisterd. Het derde vers van Psalm 92.
Thank you. Laten u trachten het aangezicht des Heren te zoeken in het gebed. Heren, het zij geen kwaad in uw reine, vlekkeloze ogen. Voor u dat alwetend wezen aller wezens, dat we ten tweede maal op deze dag ons richten tot de aanspraakplaats van uw heiligheid. Want o God, wie zijn wij en wat zijn onze daden vergeleken met uw aanbiddenswaardige heiligheid, rechtvaardigheid. O, dan moeten wij vergaan voor u die grote God in de hemel. Want u kunt de zonde toch niet gedogen, Heren, dat hebben u getoond. Toen de engelen gezondigd hebben, hebben ze het uit de hemel gestoten en ze worden bewaard met keten en der duisternis tot het oordeel van de grote dag. En Adam en Eva overtreden met het proefgebod in het paradijs en uit dezelfde verdreven. En een engel met een vlammenglimmer eens zwaarts bewaart de weg tot de toegang tot de boom des levens te bewaken. Nooit meer zullen we door de werken van de wet tot u die grote grond in de hemel op kunnen klimmen. Want de wet is door het vlees krachteloos geworden om zalig te worden. Hoewel de wet zijn verdoemende kracht blijft behouden tegenover een overtredend zondaar. Heren, leer ons deze dingen toch ook recht verstaan. Daar er zoveel naar de eeuwigheid gaan zonder gegronde kennis van uw goddelijk wezen en van de weg der zaligheid. En o God, alle geesten in onze dagen zijn er maar op uit dat een mens het maar op het allermakkelijkste zal geloven. Maar we vragen u, Heer, ontdek onze ogen, opdat we mogen aanschouwen de wonderen van uw wet. En uw wet, o God, die is zeer uitgebreid, want Paulus zegt, ik had niet geweten de begeerlijkheid zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. En zo kunnen we, o God, ons leven naast uw heilige wet leggen. Dan moet ieder gebod ons toeroepen dat we schuldig zijn tegenover die grote, beminnelijke God in de hemel. Zodat alle mond gestopt wordt en de ganse wereld voor u verdoemelijk is. Maar o God, u hebt het daar niet bij gelaten door de mens onder de zonde en het worden te besluiten. U hebt van eeuwigheid gedacht dat dus vredes gehad, dat de Zoon gesproken heeft, dat zijn vermakingen waren met de mensen kinderen. En u hebt uw Zoon gegeven, Heer, in de volheid des tijds, om degenen die onder de wet waren te verlossen. En we vragen weer open onze ogen voor de weergeloze schoonheid van deze middelaar Gods en der mensen die gedaan heeft wat geen geschapen kracht in hemel of aarde ooit kon doen. Want niemand was bij machten een schuldig, een rechtvaardig God te voldoen en een schuldig zondaar van zijn schuld te verlossen. Maar wat bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Dat is het wonder van het evangelie, Heren, wat in iedere predikatie naar voren komt. We bidden u, Heren, open onze ogen daarvoor, dat ons verliezen mogen in deze grote zaligheid die geopenbaard is, om in de laatste dagen, die bereid is om in de laatste dagen geopenbaard te worden, waar de kerk hier op aarde de voorsmaken mag van ervaren. En als we dan vanmiddag zijn geroepen om te handelen met elkaar en te lezen een predikatie over het wonderwerk der schepping. We bidden u, Heer, verlicht ons verstand dat duister is. Geef ons een toegenegen hart om deze waarheden in de grond recht te mogen verstaan. En daar hebben we het onderwijs van de Heilige Geest voor nodig in onze harten te buigen tot de vrezen van uw aanbiddelijke naam. Om ons ook enige maat in dat wonderwerk van u te mogen verlustigen. Gelijk u gerust hebt na 6 dagen scheppen en u verlustigen in uw werk. En dat ook wij tot zulke zaak geroepen mogen worden om u te beschouwen. In uw wonderwerken van schepping, voorzienigheid en genade. Om aan de kant van u gebracht te mogen worden. Nu dan, Heere, help ons naar het welbehagen tot uw volk. Van onszelf kunnen we niet anders dan bederven, Heer, in het voorlezen en aanhoren beiden. Maar o God, u staat overal boven en we bidden. U wil de boze van ons schelden, dat u ons geen hinder doet. En zou deze waarheid de krachten mogen doen aan harten en consciënties van ons die er zijn en van al de anderen die met ons verbonden zijn. Heere, wilt u gedenken aan hen die het moeilijk hebben? We willen ze bij vernieuwing u aanbevelen. U was, Heer Jezus Christus, met innerlijke ontferming bewogen over al degenen die gebukt ondervolgen van de zonde. En zouden wij dat dan niet zijn, Heren? En we bidden daarom ondersteunen rouwdragenden in het verlies dat ze geleden hebben. O God, is een smartelijke zaak als dierbaren door de dood worden weggenomen, wie er aangezicht weer op aarde nooit meer zullen zien. En we vragen u, Heren, wil nog ondersteuning geven in deze zware, smartelijke dingen. En geef, o God, dat deze dingen niet te vergeefs geschied zijn, maar dat we eruit geleerd mogen worden tot zaligheid. Want, o God, wij zullen deze doden eenmaal volgen. Want ook ons graf, dat zal bereid worden. En ook wij zullen in groeven der vertering nederdalen, hoewel het geen aangename zaak is voor het vlees om daaraan te denken. Want het graf verslindt werkelijk alles, onze schoonheid vergaat. We vragen u, Heren, het is een grote genade, maar zou ons die genade ook willen geven met het graf verzoend te mogen worden. Om met Job te mogen zeggen, de kluiten des dals zijn mij zoet. En tot het graf te zeggen, mijn vader en mijn moeder. Nu dan, Heren, wilt u ook nog gedenken aan gehandicapten? Sta u ze ook bij. Gedenk ze, Heren, als het niet eenvoudig is in het leven. En we vragen ook voor de ouders van deze kinderen, wil u ze ook gedenken, Heren, daar ze een extra last hebben ook te dragen. Geef ondersteuning van de eeuwige arm en kracht om met hun kinderen te mogen verder gaan. Heren, er lijden ook zeer veel aan psychische noden in de dagen die we nu beleven. We vragen u ondersteun ook hen en gedenk ze, Heren. Want o God, de mens zoekt het van nature niet bij u ter oplossing en verlichting van zijn noden, maar hij zoekt het overal behalve daar waar hij het zoeken moet. Maar we vragen u, Heer, dat door uw Heilige Geest geven dat ze nog bij u terecht mogen komen. Want het is u een horend oor en een bewogen hart om alles wat zich op deze wereld voordoet, om degenen die u nodig hebben ook waarlijk te mogen helpen. Heren, gedenk onze kinderen en onze kleinkinderen, sommigen hebben ook achterkleinkinderen. We willen ook in de harten van deze kinderen, kleine en achterkleinkinderen, het wonder van genade werken. Ze zijn verzegeld met het merkteken van de Heer Jezus Christus, door middel van de doop aan hun voorhoofden. Hun is betekend de afwassing der zonde door het bloed van Christus. En o God, we vragen u, geef dat ze met deze zaak ook werkzaam mogen zijn in het verborgene, om die grote zaak deelachtig te mogen worden, om te komen tot de inwilliging van dat eenmaal gesloten verbond, om ook van harte te kunnen zeggen, deze God is onze God. O, werk nog krachtig met uw geest en uw genade in hun harten, en wil ze verder bewaren, Heer, in een wereld vol van gevaren. Heren, we willen ook bidden voor uw oude bondsvolk Israël. En ze liggen onder de belofte God, zowel ze daar geen benul van hebben. Want o God, ze zijn of seculier en hebben alle godsdienst verlaten. Of ze zijn gevlucht in het jodendom en denken nog aan de weg van plichtpleging en u die grote God met hen te kunnen verzoenen. Maar o God, dat alles nog eens hun uit handen mocht vallen. En als een grote zondaar nog terecht mogen komen, de voeten van een grote zalig maken. En dat er een volksbekering mocht plaatsvinden, Heren. Want u hebt uw volk niet verstoten, terwijl ik u tevoren gekend heb. Geen zins, maar de tijd zal aanbreken dat u met uw volk weer verzoenen zal. En dan zal het wonder groot zijn, Heer, als geheel Israël zalig worden zal. Heere, gedenk ons land en het volk nu in een bijzondere tijd leven. Nu er een pandemie niet alleen door ons land, maar over de hele wereld gaat. Heere, we mogen met dankbaarheid opmerken dat de ziekte een kentering heeft genomen. Dat het aantal mensen die op de intensive care ligt minder geworden is. Hoewel er iedere dag nog vele tientallen doden te betreuren zijn, Heere. En we vragen u, zou u deze plaag van ons weg willen nemen, o God? En zouden door wat er gebeurt nog gebeterd mogen worden tot zaligheid. En dat de roepstem bemerkt mag worden. En dat er bekering mag plaatsvinden. Want o God, we moeten vrezen. Als deze dingen aan ons voorbij gaan en we slaan er geen acht op, dan zullen de zon in een verdubbelde mate straks weer voortgezet worden. En zullen ons onder zwaardere banden van uw oordelen brengen. En u mocht ons daarvoor, o God, genadiglijk voor bewaren. Heere, stort uw geest nog over ons uit. Geef nog wederkeer tot u, gelijk u dat ook eenmaal gedaan hebben met de Nineviten. Ze kregen een oordeelsprediking te horen. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. En hen ging in zakken as. Men at en dronk in 3 dagen niet. En we riep sterk tot God. En u hebt het oordeel nog believen af te wenden. Heer, u bent nog diezelfde God. Zou het ook nu uit genade willen doen, o God. En we bidden voor degene die op het Nijzerkerk worstelen met deze ziekte, worstelen met de dood. Geef ondersteuning, o God, van eeuwige armen. En wil nog uit genade het gebruik van de middelen zegenen, Heere. En wil ook vragen voor al degenen die in de zorg werkzaam zijn, hoe ze kracht wil geven, want er wordt soms zeer veel van hen gevraagd. En zou ze ook genade voor dat virus willen bewaren, o alvermogend God. Zo dragen we ook de koninklijke familie aan op. Onze koning is afgelopen maandag 53 jaar oud geworden. En willen u vragen, Heer, nu op middelbare leeftijd gekomen is en de jonge jaren van onbezorgdheid zijn voorbij, een zwaar ambt rust op hem om dit volk te regeren. En we bidden u, Heer, wel uit genade geven dat u mocht zoeken, gelijk wel het lezen van de koning Salomo, die al vroeg de God zijn vaderen ging zoeken en dat ook dat voorrecht hem geschonken mag worden. We bidden ook voor ons parlement, voor onze regering, voor onze premier, die ook een grote verantwoordelijkheid draagt. En we hebben tot nu toe niet gehoord, heren, dat hij in deze pandemie ook uw stem opmerkt en uw daden bespeurt en ook nog niet opgeroepen heeft tot gebed. We zouden dat uit genade willen doen, o grote God en Koning. We bidden u, ontferm u over ons land en volk. Velen zijn het spoor bijster. Velen zijn een prooi van verwarring geworden. De zonde en de ijdelheid zullen uiteindelijk toch teleurstellen, heren. Het laat niets na dan een schuldig geweten en een onvoldaan hart. En we bidden u, heren, zou u deze ding nog willen gebruiken om tot u die grote God in den hemel te bekeren. En dat er ook van uw kerk nog een getuigenis mocht uitgaan in deze samenleving. Zo leggen we de noden voor u, die grote God, ter neer. Wil verzoening doen over ons bidden, heren, waarmee we de schuld ook weer meerder maken. Daar in de veelheid de woorden de overtreding niet ontbreekt. We willen het alles genadelijk uitdelgen om het bloed des verbonds, om Jezus wil alleen. Amen. Vanmiddag is aan de orde van behandeling, zondag 9, de verklaring van dominee Smits. Vraag 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En dan zegt het antwoord, dat de eeuwige Vader van ons Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij me in dit jammer al toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Woorden uit granietsteen gehouwen, die lezen in het bijzonder wel in Hebreeën 11 vers 3. Daarin wordt over de schepping gesproken, waarbij de apostel in gewijde taal spreekt. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Dit verstaan wij alleen door het geloof. Want in den beginne was het woord en het woord was bij God. Dit logen straft de wetenschap die zich bijzonder in onze dagen zo hoog verheft boven het woord van God. De Heere zegt van deze wetenschap, waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Want men heeft zich opgemaakt om een antwoord te geven op die dringende, die diepe vragen van schepping en van bestaan. Maar het antwoord van de wetenschap is tenslotte, wij weten het niet. De meeste wetenschappers moeten daarin toestemmen. Bij alles wat men op tafel brengt en bij alles wat op de markt van ons tegenwoordig wetenschappelijk denken naar voren wordt gebracht. Want in het boek der geschiedenissen van schepping en onderhouding zijn immers twee bladzijden die nooit of te nimmer door de onderzoekers en de wetenschappers deze eeuw beschreven kunnen worden. De eerste en de laatste bladzij van het boek der geschiedenissen der wereld zal de wetenschap die beschrijft blijven leeg. De vragen blijven onbeantwoord. Wat is de oorzaak aller dingen? Wat is toch het doel van alle dingen? Ze weten het niet. Als men zich hierin verdiept en het woord van God loslaat, dan duizelt men, dan staat men open voor alle dwalingen, omdat het menselijk hart vol is van dwalingen. En zodra het verstand nalaat de ware zin van het weldoen op te merken, raakt men in de grootste dwalingen. Twee bladzijden, van waar en waarheen. Gods woord geeft er wel een antwoord op. We hebben het antwoord reeds gegeven in het woord van de apostel in Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Het is voor de wetenschappelijke, de ijdele, de waanwijze mens veel te eenvoudig. Daarom vindt men ook verschillende verklaringen voor het scheppingsverhaal. In de gang der eeuwen zien we steeds die wetenschap veranderen. Steeds weer worden allerlei stelsels aangebracht. Stelsels die voortkomen uit het menselijk denken en het menselijk vernuft, om toch een antwoord te geven op deze dringende vragen van waar en waartoe. Het eigenaardige is dat als men denkt aan de ene zijde klaargekomen te zijn, dat dan de wond aan de andere zijde weer des te dieper openspringt. De vraag blijft open, van waar en waartoe. Wat is de mens toch? Vraagt het aan een wijsgeer en aan een spiritualist en aan een materialist, dan krijgt u verschillende antwoorden. Ze staan tegenover elkaar, doch ze hebben dit met elkaar gemeen. Ze ontkennen de eeuwige waarheden van God over schepping en voorzienigheid. Nee, ze geloven niet in een God die de wereld gemaakt heeft en die de wereld onderhoudt, regeert en bestuurt. U moet niet denken dat deze richtingen, al is het onder andere benamingen, er vroeger niet waren. Want reeds Guido de Bray vermeldt in het 14e artikel van de Nederlandse geloofbelijdenis: daarom verwerpen wij al wat men hier tegenleert van de vrije wil des mensen, aangezien de mens niet anders is dan een slaaf van de zonde. De stofaanbidders geloven niet in een God die alle dingen door zijn woord bestuurt en regeert. Dit is de deïst, de nihilist, dit is de stofaanbidder, de materialist, de pantheïst. In één woord, dit is de atheïst die in ons aller hart woont. Want zo men de waarheid van Gods woord loslaat, zo verzaakt men de waarheid en gelooft men niet in de waarheid tot zaligheid van onze ziel. Deze atheïst die in ons aller hart woont, verheft zich boven al wat God genaamd wordt. Dit is een vijandschap tegen onze schepper en vormeerder, de aanbidding van al wat niet uit God is. Dit is de mens der zonde en de vijandschap van het schepsel, eren het schepsel boven zijn schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid. Op deze vragen geeft Gods woord een antwoord, anders dan wij met ons verduisterd verstand zouden wensen. We zouden een ingewikkeldere regering wensen, waarbij we de zaken in en uit elkaar zouden kunnen zetten. Maar zo is de openbaring van God niet. Vanwaar? De apostel zegt, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Vanwaar? God is de schepper. God is het begin. God is de oorzaak. Hij heeft zelf geen oorzaak. Hij leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Waarin? Deze aarde is het antwoord niet. Deze aarde is het doel zonder meer niet. Althans deze bedeling niet. Waarin beweegt zich alles? Tot meerdere eer, glorie en aanbidding van onze Schepper. In een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En alle oude dingen voorbij gegaan zijn. God op de troon. En het schepsel in het stof, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Mochten deze lering trekken uit het gedeelte van onze belijdenis, aan de hand van zondag 9, waar we al waar gehandeld wordt van God de Vader en onze schepping. En we zien in de eerste plaats een eeuwige Vader, in de tweede plaats een almachtige Vader, en in de derde plaats een barmhartige Vader. We zullen het u nog eens herzeggen. God de Vader en onze schepping. In de eerste plaats een eeuwige Vader. In de tweede plaats een almachtige Vader. En in de derde plaats een barmhartige Vader. Maar voor we overgaan tot het lezen van de verklaring, gaan we eerst zingen uit Psalm 8, het derde vers. Sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren ogen, zie ik bedaard de glans der zilveren maan en het starrenheir door u geschapen aan. We noemden u het derde vers van Psalm 8. We zeiden in de eerste plaats met u te willen stilstaan bij een eeuwige Vader. We hebben in zondag 8 gesproken over de drie eenheid Gods. We hebben daar gezegd hoe zinnig en hoe zwaar dit leerstuk is. En dat we dit met ons verstand nooit zullen verstaan. Dat wordt alleen door het geloof aangenomen en beleden tot zaligheid. Dat een drie enige God te kennen nodig is tot zaligheid. De onderwijzer spreekt verder over de 12 geloofsartikelen en deelt deze in 3 delen. waarbij hij de bijzondere en de particuliere werken van iedere persoon in de Heilige Triniteit noemt. Het eerste van God de Vader en onze schepping. Wie de Vader is, is in deze zondag aan de orde van behandeling. Als we daar bijzonder bij stilstaan, dan zien we in de eerste plaats dat deze Vader de enige Vader is, maar ook de eeuwige Vader uit wie alle dingen bestaan, voortkomen en alle dingen zijn. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. We hebben opgemerkt in de voorgaande zondagsafdeling dat de Socinianen gaarne spreken van een eeuwige Vader. Maar ze spreken op een andere wijze van de Zoon en van de Heilige Geest. Want de Zoon, zeggen ze, is een schepsel. Hij is met eerbied gesproken, met zijn arbeid op aarde tot God bevorderd. De Vader, de eeuwige God, heeft dit schepsel zo hoog verheven dat hij nu goddelijke eer ontvangt en tot koning is gekroond over het Godsrijk. Maar hij is niet eeuwig, hij is geen eeuwige Zoon. De Heilige Geest is een kracht die in de wereld is. We hebben deze zaken in zondag 8 en weinig weerlegd. De Unitariërs spreken over de eeuwige Vader en niet over de eeuwige Zoon. Ze komen met teksten uit Gods woord aandragen die daarop lijken. Het is niet hetzelfde als we spreken over de Zoon Gods en over Christus. Als Zoon is de Zoon met de Vader gelijk, dan is er geen onderscheid. Maar als borg heeft hij zich vrijwillig gegeven en onderworpen om des Vaders knecht te zijn. En daarom zeggen ze, is er verschil als we spreken over Christus en over de Zoon. De Unitariërs komen veel aan met deze tekst. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ze zeggen, er staat niet de Zoon, maar er staat Jezus Christus. Maar er staat niet, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen zonder meer, maar bijzonder apart erbij en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Als Zoon is hij niet onderworpen aan de Vader, maar als middelaar heeft hij zich gegeven en was als onderworpen ondergeschikt. Mijn geliefden, hier wordt gesproken over God, de eeuwige Vader. Een vader, wat is dat? Een vader is eigenlijk iemand die kinderen begeert en die kinderen lief heeft. Dat is zo bij aardse vaderschap. Wanneer we over de eeuwige Vader denken, dan is dat zo in zijn volle werkelijkheid. Want God begeerde kinderen, dat wil zeggen, hij begeert een wereld van zijn aardrijk die hij schept. Daarom is de schepping het voortvloeisel van de begeerte van God de Vader. Want aan de Vader wordt in het bijzonder deze begeerte toegekend. Dan zien we de wereld zijn aardrijks in de wereld die hij heeft geformeerd. Uit het eeuwig vaderschap komt het vaderschap voort. Er wordt wel in bijzondere zin gesproken van de eerste persoon als God. Waarom? Omdat de eerste persoon de Vader is. En als wordt erkend als oorsprong van alles wat bestaat. De Vader is de oorzaak van alle dingen. Hij is de oorzaak van de besluiten Gods. Hij is de oorzaak van de schepping. Hij is de oorzaak van het genadeverbond en heeft bovenal de oorzaak van Christus. Niet van Gods Zoon, want die is zelf de oorzaak met de Vader, maar naar de orde der zaken, de oorzaak van de middelaarsbediening. Wel nu, er wordt hier gesproken over de Vader van onze Heer Jezus Christus. Want deze Vader is bijzonder de Vader van onze Heer Jezus Christus. We kunnen ten opzichte van het vaderschap op verschillende manieren spreken. In de zin van de schepping, hebben wij niet allen één vader, heeft niet één God ons geschapen. De vader van Israël, van het volk van Jacob. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van oudsaf is uw naam. Nog meer, hij is de vader van al het geschapene. Hij is de Vader van alle gelovigen. En hij is bovenal de Vader van onze Heer Jezus Christus. Want hierover gaat het in deze 9e zondagsafdeling als er staat. Wat geloof gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En het antwoord dat hierop volgt is, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Dus de eeuwige Vader wordt de Vader van onze Heer Jezus Christus genoemd. Wat wil dat zeggen? Dat gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon het leven in zichzelf. Een vorige keer noemden we dit de eeuwige generatie, dat de Zoon eeuwig gegenereerd wordt. Dat er nooit een punt was waar dit was begonnen en dat dit eeuwig is. Wel nu, de eeuwige Vader. Het eeuwig vaderschap is een diepte, een onpeilbare diepte, beide in schepping en voorzienigheid, beide in genade en in onderhouding. Welk een vader! Laten we nu ten tweede stilstaan bij een almachtige vader. Zo even hebben we gezegd dat een vader hem begeerd heeft om te zien wat hij gegenereerd heeft. Een vader heeft begeerte naar kinderen en liefde tot kinderen. De eeuwige Vader heeft een begeerte naar kinderen en dit is de begeerte tot de schepping. Nu heeft de Heer in de eerste plaats de tijd losgemaakt, want de tijd wordt wel eens een druppel uit de oceaan der eeuwigheid genoemd. Dat begint met uren, dagen, maanden, jaren. Dit zijn tijdsgewrichten en in de eeuwigheid kan men niet over tijd spreken. In God is niet anders dan een eeuwig en een onveranderlijk heden. Maar nu komt er een tijd en dat is de verwerkelijking van de eeuwige raad van God. En hoe liggen de raadsbesluiten nu naar de orde der natuur? God is van eeuwigheid een besluitend God. Engelen en mensen heeft hij uitverkoren. De engelen zijn niet gevallen. Die waren uitverkoren voordat er een wereld geschapen was. En de verkiezing was voor de tijd en voor de schepping. Omdat openbaren heeft God de wereld zijn zaadrijks geschapen. Zo heeft de Heere hemel en aarde geschapen. Nu staat hier het persoonlijke, wat gelooft gij? Er staat niet, wat begrijpt u ervan? Kunt u het uiteenzetten? Nee, er staat, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader. Gelooft gij in God de Vader en onze schepping? Daar komt het op aan. Daarom zijn we begonnen met de woorden uit Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk en horen wij de tijd. Het voor ons oog zichtbare komt voort uit het onzichtbare. Uit de diepte der eeuwigheid, uit de bedoeling Gods, uit de raadslagen Gods. Zo is de schepping naar de orde der natuur, niet in tijdsorde, want die bestaat niet, maar door onze bevatting is de raad Gods het laatste plan, Gods tot schepping. En dan spreekt God over een besluitend God. Dit besluiten gaat aan het spreken vooraf, en daarom staat er ook in Johannes 1... In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus door dat woord krijgt dat woord gestalte. Nu zien we de dingen voor ons, dat is de zichtbare wereld die uit het onzichtbare is voortgekomen. Uit een God die niet te peilen is, die niet te begrijpen, die niet te verstaan is, die de wereld schiep in de 6 dagen. We kunnen spreken van de eerste schepping en van de tweede schepping. De eerste schepping was, God sprak en dan is daar hemel en aarde. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Hoe zagen die hemel en die aarde eruit? Wel, ten opzichte van het stof heeft de Heer alles in een ogenblik geschapen. Dat gaat als het ware aan de 6 scheppingsdagen vooraf. In een ogenblik is het daar. Zo staat het ook in Psalm 104. Maar ten opzichte van de ordening van het stof lezen we dat het geschikt is in de 6 dagen. Dat zijn geen tijdperken zoals het wel eens voorgesteld wordt. Dr. Geelkerken is destijds uit de gereformeerde kerken gezet, omdat hij leerde dat het 6 tijdperken waren. Ik geloof dat hij in onze dagen niet meer uit de kerk gezet zou worden. Maar waar blijven we als we die dwaling geloven, als we het gezag van de schrift opzij zetten? In de voorwerpelijke zin, niet in het persoonlijk, in het stuk der genade, is er in de leerschool de tegenwoordige theorieën van wetenschap en wijsheid al zoveel losgelaten, dat alles gaat ten koste van de waarheid en ten koste van het eenvoudig schriftgeloof. Allerwege hoort men het ijdel en ongoddelijk geroep buiten de schrift om, hoe alle dingen geworden zijn. Men gelooft nog wel in een bestaan van het hoogste wezen, maar niet in de werken van het hoogste wezen. En dat is in de eerste plaats het goddelijk woord dat je openbaart, het eeuwige getuigenis van God. Men gaat dat woord verdraaien naar eigen inzichten, zodat ze het kunnen verstaan, dat het vatbaar wordt voor hun verstand. Daarom staat er niet, wat begrijpt u daar persoonlijk van, maar wat gelooft u er persoonlijk van? Alleen het ware geloof doet buigen voor God, de Almachtige op de troon. Dat leert buigen onder God in het stof. In 6 scheppingsdagen is alles geordend. Hoe zag die geschapen aarde er toen uit? De hemel, dat machtige scheppingswerk, hoe zag dat eruit? Wel, de schrift zegt, woest en ledig was het. En dan begint het. We kunnen zeggen, dan begint de 2e schepping. Mensen, verstaan me goed, want ik verkondig u niet dat er 2 scheppingen zijn. Er zijn geen 2 scheppingen, en toch spreek ik van een 1e en een 2e schepping. Dat doe ik niet omdat deze dingen van elkaar te scheiden zijn, maar om deze te onderscheiden. Dat betekent, het stof op zichzelf behoort tot de totaliteit van de schepping, en daarna de ordening van het stof. En dan heb ik het bij wijze van spreken over een 1e en een 2e schepping. Dan is de hemel en de aarde daar, die ruwe klomp en dat machtige heelal. In den beginnen, dat is het begin van de tijd. Dan wordt de tijd losgelaten uit de eeuwigheid. Geen tijdperken van onbepaalde duur, maar 6 dagen. Men zegt wel eens, in die 1e dagen was er nog geen zon. Er waren geen maanen, geen sterren. Dat waren 3 dagen van onbepaalde duur. En daarna kwamen er dagen van 24 uur. Maar weet ge wat er bij de 1e scheppingsdag staat? Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de 1e dag. En het woord dag in de Hebreeuwse tekst heeft de betekenis van een dag zoals wij die kennen. Gods woord is niet bedriegelijk om op de ene plaats te spreken van een dag in de zin van een onbepaalde duur. En op de andere plaats van een gewone dag. Nee, want dan zou Gods woord rekbaar zijn. En zou er alle kanten mee uit kunnen. Dan zou dat woord kunnen verklaren onze dwaze, zondige opvatting. Nogmaals, de apostel Paulus had er reeds mee te doen. Want het is niet van vandaag of gisteren dat hij zegt, waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de zoeker, onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? God is begonnen met scheppen op de 1e dag. Wanneer we spreken over de ordening van het stof, dan kunnen we een parallel trekken tussen het 1e drietal dagen en het 2e drietal dagen. De 1e dag schiep God het licht, op de 4e dag de lichtdragers, zon, maan en sterren. De 2e dag een scheiding tussen de wateren boven het uitspansel en de wateren onder het uitspansel. Dat zijn de wateren van zeeën, rivieren en meren, maar ook de dunnere wateren die in de wolkenhemel zijn. Dus de wateren boven het uitspansel en de wateren onder het uitspansel. Op de 5e dag de bewoners van de lucht en het water, de vogels en de vissen. De 3e dag wordt versierd, wordt de aarde versierd. De aarde die een woeste aarde was. Daar is versierd met planten, bomen, zaad en zaadzaaiend kruid. Dat alles heeft God gebracht om zijn zelfwil. Op de zesde dag schiep God degene die ervan genieten zouden. Dat zijn de mensen en de beesten. Zo ziet u dat er een schone verhouding is tussen de scheppingsdagen. God heeft niet eerst de mens geschapen, maar de aarde is toebereid voor de mens. De mens is het middelpunt van de schepping, geschapen naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Hij is het hoofd van de schepping, onder God. We zien hier de heerlijke schepping, de luststof die God geschapen heeft. Als laatste werd de mens geschapen, en u weet allen hoe die schepping is, namelijk uit het stof. Hier zien we de vereniging tussen hemel en aarde. De mens uit het stof genomen, maar de geest van de mens van boven. Hier vinden we de vereniging, de knoop, de samenstelling, de nauwe vereniging tussen ziel en lichaam. Alzo zijn volbracht hemel en aarde. Door het geloof verstaan we dit. Daarom nogmaals, wat gelooft gij? Niet wat kent gij en wat verstaat gij, wat denkt gij en wat weet gij? Met eerbied gesproken, de Almachtige heeft uw en mijn mening echt niet nodig. Nee, Gods woord leert het ons. En wie voor Gods woord niet buigt, is op een hellend vlak. Wie in de leer gaat bij de tegenwoordige wetenschap buiten de voor om, die is op een zeer hellend en glad vlak. Ik zeg niet dat ge niet aan wetenschap hoeft te doen, maar de mens wisselt de wetenschap van Gods woord vaak in voor de hedendaagse wetenschap. O, bedenk het wel, de Satan is rondgegaan. Hij is een zaaier van ongeloof en twijfel. De Satan wrocht met zijn leugen en opende poorten van het verstand. De vrucht was begeerig, verstandszonde, zinnenzonde. Begeerig om verstandig te maken, een lust voor de ogen. Zie hier uit welke zonde, uit welk een beginsel de mens van nature leeft. Het beginsel van zonde en vijandschap tegen een schepper en formeerder. Erend het schepsel boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Een eeuwige vader, zeiden we, en uw almachtige vader. Want met de schepping zijn de werken Gods niet afgelopen, want de werken Gods gaan door tot in alle eeuwigheid. Er is immers een besluit der schepping, maar voor het besluit der schepping was een ander besluit. En dan gaat de besluit der schepping zeer ver te boven. De schepping is eraan onderworpen. Het is, om het zomaar te noemen, een minder besluit. Het grootste besluit openbaart God in zijn dierbaar woord. Dat hebben de opstellers van onze Heidelbergse catechismus heel goed begrepen. En daarom spreken ze niet over de Vader zonder het hoogste vaderschap, namelijk de Vader van onze Heer Jezus Christus. Waarom worden zonen Gods zoon genoemd, terwijl wij toch ook kinderen zijn? De onderwijzer geeft het antwoord. Deze zoon is de wezenlijke zoon van God. Wij kunnen een kind aannemen en we kunnen een kind hebben. Ze zeggen beide vader en moeder, maar toch is er een verschil tussen een aangenomen kind en een eigen kind. Daarom staat er hier ook de Vader van onze Heer Jezus Christus. En zo lezen we dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit het niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Door zijn eeuwige voorzienigheid, jazeker, want het is niet zo dat God de aarde geschapen heeft en die aarde toen aan zichzelf heeft overgelaten. Het is niet een beeld dat hij geboetseerd heeft en nu dat beeld ergens geplaatst heeft. Nee, er was geen plaats om dat beeld te plaatsen. Daarom staat er ook dat God de aarde hangt aan en niet. En op een andere plaats staat er dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. En daarom volgt op zondag 9, zondag 10, die handelt over de voorzienigheid van God, de zorg van God. De schepping en de voorzienigheid, de werken Gods in de natuur. Maar de onderwijzer spreekt u reeds van de werken Gods in de genade. Want wanneer hij hier spreekt over de Vader van onze Heer Jezus Christus, dan kan het niet anders. Of hij denkt ook aan de Vader die zich in een eeuwig verbond verbonden heeft om de God te zijn van zijn volk. Dat doet hij zelf in de tweede persoon van zijn aanbiddelijk goddelijk wezen. Dit is de Zoon Gods die mens geworden is. Christus Jezus heeft op aarde gewandeld en alzo de raad Gods tot zaligheid vervuld. Voor we nu verder gaan met lezen, gaan we eerst zingen op Psalm 19, het tweede vers. Hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. Daar is geen spraak of oord, daar is geen volk bekend, dat zelfs als werelds end der hemelen stem niet hoort. En wat er verder van volgt, we noemen het tweede vers van Psalm 19. Een eeuwige Vader, een almachtige Vader. De onderwijzer spreekt hier van de eeuwige Zoon over wie hij bij de inleiding van onze Heidelbergen reeds gesproken is. Wat is uw enige troost? Die troost zich door de ganse catechismus heen. Er zijn daarin soms van die punten die zich omhoog verheffen. De zalige belijdenissen van de troost. Wat troost u dit alles? Ook hierin ligt die troost. Dit is de troost voor een kind van God. Deze troost ervaart hij door het persoonlijk geloof. Wat gelooft u ervan? Dat almachtige, eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus door de genade ook mijn Vader is. Met zulke machtige Vader heeft dat kind te doen. In de natuur is een kind trots op zijn vader. Hoe kleiner een kind is, hoe trotser het op zijn vader kan zijn. Dit is reeds in de zondige wereld en in het zondige vaderschap. Alles ligt na de rampzalige val met zonde bedekt. Dus alles is schuld voor God. Maar in de natuur mag een kind reeds op zijn vader zien. Brengt u het nu eens over op het geestelijk vaderschap. Van nature zeg ik, God is onze vader niet. Hebben we niet allen één vader en heeft niet één God ons gemaakt? Maar het vaderschap ligt verbroken. In die zin dat we geen recht meer kunnen laten gelden als kind. De staat des mensen is door ons rampzalige val veranderd in een staat van doemschuld. Deze vader staat tegenover ons als rechter. We zien het oordeel uit zijn mond uitgaan als de mens valt. De ganse schepping is in disharmonie. Dat schone lied der schepping is verstoord. Er is een dissonant gekomen in dat schone lied. Het is alles verstoord door de zonde. En nochtans houdt almachtige God de aarde vast en laat haar niet verzinken. De aarde zal nu een schouwtoneel zijn van Gods barmhartigheid die openbaart in de gevallen wereld. Een mens zal het laatste woord niet spreken. Het laatste woord zal God spreken. Hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. De raad Gods was er voor de schepping. In die eeuwige raad Gods heeft de Vader het al bepaald. En zo zien we de raad Gods verwerkelijk in de Zoon. In den beginne was het woord, en dat woord is de Zoon van God. Als het ware het uitgaande woord, door dat woord, door de Zoon spreekt de Vader. Daar zien we nu, gelijk de onderwijzer, dat de Vader van onze Heer Jezus Christus ook mijn God en Vader is. Wat is er gebeurd? We spraken zo even om een onderscheid te maken over een eerste en een tweede schepping. Dit is nu als het ware de tweede schepping. We noemen dit de herschepping, de geboorte van boven. Niet de geboorte uit vlees en bloed, niet uit het bloed van beneden, maar uit de kracht van het bloed van hem die in de hemelen is. Dat is het eeuwige woord, dat is de Zoon, dat is Christus Jezus. De tweede schepping is de herschepping. Die is niet uit het vlees, maar uit de geest. Ge zijt toch vleeselijk? Maar hier geldt het uit de geest geboren. Dat is nu het wonder. Ze zijn uit God geboren. En dit kan nooit buiten Christus. In Christus alleen worden ze geboren. Door de tussenkomst van hem die door de Vader is besteld. Het is niet zo dat de Vader de rechter is. En de Zoon zo barmhartig is dat hij tussengetreden is. Om de Vader te kunnen bewegen. Bedenk het niet op deze wijze, want dan bent u helemaal mis. Zo liggen de zaken Gods niet. Dat is veel te vleeselijk. De Vader is niet bewogen en de Zoon heeft het ook niet van de Vader afgebeden. Of hij toch maar genadig en barmhartig wilde zijn voor de schepselen. Want, met eerbied zij het gezegd, als u niet bij de Vader terecht kunt, dan kunt u ook niet bij Christus terecht. Nee, want in de gerechtigheid zijn ze één, omdat ze één zijn in wezen en één in deugden. Daarom is de Zoon niet anders dan de Vader. De Zoon gaat de Vader niet bewegen, het is precies andersom. Uit de bewogenheid Gods komt de middelaarbediening van Christus voort. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. O, er heeft een gericht plaats gehad. Er heeft een gerechtshandeling plaats gehad. Die handeling houdt in dat de rechter van hemel en aarde, het schepsel, in de Zoon van zijn eeuwig welbehagen niet schuldig heeft verklaard. Dat was het eeuwige voornemen om het schepsel niet schuldig te verklaren. Hoewel hij bevende stond voor het aangezicht van God en dat hij tegen al de geboden God zwaarlijk gezondigd had. Maar er is een Vader in zijn eeuwige liefde die krachten zijn eeuwige besluiten in de volheid des tijds openbaart. Die eeuwige barmhartigheid gaat de Vader uitdragen. En de borg is niet anders dan de knecht des Vaders om te volbrengen wat in de eeuwige raad des Gods des Vaders ligt. De borg gaat uit van de Vader. De Vader schenkt de borg. De borg stelt zijn gerechtigheid tussen een heilig en rechtvaardige rechter en een veroordeeld en een verdoemelijk zondaar. Dat wordt het wonder en daar heeft de Vader al zijn welbehagen in. Niet in mij en in u, daar heeft de Vader geen welbehagen in. Wij zijn één stuk ellende, daar kan men geen goeds van verwachten. Verwacht het niet van het medelijden Gods hoor, want u komt daar voor eeuwig mee om. God heeft geen medelijden met een zondaar, maar de Vader heeft een welbehagen in de Zoon. En door de Zoon heen, door zijn bloed en door zijn gerechtigheid heen, vindt de barmhartigheid een kanaal om te ontlasten. Dat wordt nu het eeuwige wonder. Zulke zaken kan ik preken en meedelen, maar u kunt het alleen van boven leren. En hierdoor krijgt u een geestelijk verstand. Dat noemt de apostel wijsgemaakt te worden tot zaligheid. Alleen in de weg van geestelijke onderrichting zal de Heer die in de bevindelijke gangen uitwerkt, in richterlijke gangen, waardoor zal de glans en heerlijkheid des mensen ten eenenmale kwijtraken. Zo wordt hij een vat, zo wordt hij leem in de handen van die machtige pottenbakker. Die machtige pottenbakker heeft zich van eeuwigheid voorgenomen om een vat te bereiden tot zijn eer. En weet u wat erin zit? Weet u wat daarmee, waar dat vat mee gevuld is? Met vloeiende meren, goddelijke liefde, goddelijk mededogen in Christus. Daar worden Gods kinderen mee vervuld. O zalig wonder van genade, wat een troost blinkt hier toch uit. Dan is die rechter niet meer een vertorend rechter. Dan is de toren van God uitgewoed. En de Vader is geheel verzoend. Door de middelaarswonden heen aanschouwt hij zijn kerk. De Heere past dit toe aan een arme zondaar. In het dodelijk tijdsgericht waar hun ziel wordt vrijgemaakt. Daar krijgen ze door genade een oog in die wonden. En door die wonden krijgen ze met eerbied gesproken verre gezichten. Zulke vergezichten, waarbij de Heere ze inleidt in de eeuwigheid, dat God in zichzelf bewogen is en een welbehagen heeft in Christus, die de Zoon van zijn eeuwig welbehagen genoemd wordt. Met eerbied gesproken, daar wordt de vereniging getroffen, daar zien we twee elkaar in de ogen, geen vertorend rechter, maar een verzoend God en Vader, die zijn toorn in het bloed van Christus geheel aflegt, dat wordt alleen in het geloof gekend en beleefd. Alleen door het geloof. En wat gelooft gij? We staan nu in de derde plaats nog stil bij een barmhartige Vader. De onderwijzer spreekt van de vastheid van het geloof en de troost van Gods barmhartigheid. Straks spreekt hij ook van dat leven, van die nieuwe, die tweede schepping in Christus Jezus. Van dat leven dat van de Allerhoogste af en neer daalt. Dat hij uit God geboren is en nu een nieuw schepsel is. Dan zegt hij van dat leven, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dat ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. De eerste schepping is uit de aarde aards en de tweede is van de God des hemels. Zo ontvangen ze Christus als een geschenk. Dan gaat de onderwijzer met enkele woorden over de voorzienigheid spreken. En er ook in de volgende zondag wat meer van te zeggen. Hij haalt het hier alleen maar aan. Want er staat tenslotte, op welke ik vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen. O, wat een krediet krijgt hier een kind van God op zulke vader, om ondanks zijn nietigheid, zijn armoede en zijn ledigheid naar hem op te zien. Geen wet die hem veroordeelt, geen schuld die hij draagt, geen dienstbaarheid der verderfenis. Hier mag hij als een kind opblikken tot zijn vader. Dit zijn hoogtepunten voor Gods arme kerk, voor Gods kind arm in zichzelf. Hoe is een kind als het de hand van de vader maar voelt? Er kunnen wel gevaren zijn en dat kind is wel eens wederstrevig. Dan wil hij die hand loslaten. Al dat kind de hand van zijn vader loslaat, dan gebeurt het wel dat hij valt of struikelt. Veilig is het als vaders hand. De dichter zingt ervan. Gij leidt mij aan uw hand naar het eeuwig vaderland. Tot zulk een vader blikt hij op. Maar het kind wordt hier gekastijd. Dat kind wordt bereid of voor de eeuwigheid. Hij ervaart dat het kwaad en bitter is om tegen zulke God, tegen zulke liefdeswegen te zondigen. Daarom staat er hier al het kwaad dat hij me in dit jammerdal toeschikt. Dat kwaad schikt God toe. De mensen zeggen wel eens het kwaad is van de duivel. Maar het kwaad is niet van de duivel. De duivel heeft hier niets te zeggen. Nee, het kwaad is van God. Ga maar na, als Job in de ellende komt, dan moet de duivel met eerbiedheid gezegd het eerst aan God vragen. Zo wordt het althans voorgesteld in het boek Job. God is als het ware een omtuining om zijn leven. Rampen en dood zijn er vanwege onze zonden en ongerechtigheden. We hebben met het kwaad te doen. Daar is deze bedeling mee vervuld zolang we in dit jammerdal zijn. Al het kwaad dat hij me in dit jammerdal toeschikt, daar zit het woord schikken in. Beschikking, dat heeft God beschikt van eeuwigheid. Hij heeft niet alleen dat volk beschikt, maar ook de weg waarin hij hen leidt en waarin hij hen leidt, heeft hij beschikt. En dat is nu de troost, het komt van zijn vaderlijke hand. Het is reeds in natuur zo dat een kind vreselijk bedroefd kan zijn. Als hij denkt dat vader en moeder op hem brommen en toornig op hem zijn, dan wil dat kind komen en een kus ontvangen. Het moet als het ware weer bevestigd worden dat hij een kind is en dat zijn vader en zijn moeder hem lief hebben. Zo heeft dat volk het wel eens nodig, in wegen van bezoeking van Gods hand. En dan zingt de kerk, ai, matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. De dichter van Psalm 119 zegt daarvan, ik weet dat gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt. Dat is heilige opvoedkunde. Of Gods kerk het er altijd mee eens is, dat is een andere zaak. Want ze vechten er dikwijls tegenin. Ja, in het stuk der heiligmaking liggen ze wel eens dikwijls onder. Maar de onderwijzer zegt dat ze toch eindelijk de overhand zullen hebben. En dat is hun troost. Het zal niet altijd zo blijven. Er zijn ogenblikken in het leven dat zij zichzelf wel eens zat worden. En deze wereld zat worden. Ja, alles buiten God zat worden. Maar dat ze ook geduld krijgen in de weg waarin de Heer hen leidt. Dat is een zalig leven. Of je nu miljonair bent, of dat je een bedelaar bent. Als je dit beleeft, dan leef je van de rente. Dan leef je van de rente van dat grote kapitaal dat in de hemel is weggelegd. Hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij toeschikt, mij ten beste keren. Hij zegt niet, die ellendige duivel doe dat. Nee, dat hij mij toeschikt, dat is vaderlijke wijsheid. U moet niet denken dat als een ziel met God verzoend is en met hem in een verbond in Christus komt, dat alles dan op rolletjes loopt. Integendeel. Het gaat dikwijls door diepten heen. Wat een teleurstellingen, wat een tegenvallers, wat een smartelijke kastijdingen van Gods hand. Als in Gods woord de heiligen van de oude dag nagaan, hoe hebben ze dikwijls onder de kastijdende hand van God gezucht? De duivel besprong hen en zei, gij hebt geen heil bij God. Zulke wegen en zulke handelingen van Gods voorzienigheid zijn bij de levende kerk niet onbekend. Dan kan het zo smartelijk zijn. De duivel gebruikt zelf wel eens kinderen Gods om dat volk te benauwen. Al het kwaad dat hij mij toeschikt. Wie spreekt het hieruit? Dat spreekt de kerk van de reformatie uit. Te midden van de vervolgingen, de brandstapels en de schavotten. Al het kwaad dat hij me in dit jammer al toeschikt. Hij verzorgt mij ook in het kwaad. Ja, zegt. En met het kwade al zo maakt dat het mij niet smartte. Namelijk dit. Als hij onder dat kruis opstaat. En hij met het kruis niet eens is. Als hij God gaat verdenken. En hij geen krediet meer heeft op God. En twijfelziek is. Moe van de doodslagers. In het ongeloof. In banden neergezeten. Dat kan zo smartelijk zijn. En dan is dit het kruis. En daarom zegt hij hier. En ook al het kwaad dat hij me in het jammer op toeschikt, mij ten beste keren zal. Terwijl hij zoals doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Geliefden, dat is de troost in leven en sterven, te midden van een verscheurde en gevallen schepping. Dat is de grote vraag in de hemel beantwoord voor de tijden der eeuwen. De allergrootste en de allergewichtigste vraag. Is dat ook de vraag van uw hart? Is het uw begeerd om zulk een vader te hebben? Om zulk een borg te hebben? Een borg die ten hemel is gevaren, waarvan de apostel Paulus spreekt in Romeinen 8, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Beschuldigingen stuiten op het vonnis van de vrijspraak. Dat is alleen in Christus. Het kwaad dat hij me in dit jammer al toeschikt. Waar ontbreekt het dan aan? Welk volk van God? Het ontbreekt aan geloof. Daar moet je het meest over klagen. En waar ontbreekt het vele van ons aan? Aan dat waarachtige, zaligmakende geloof. Want u gevoelt het. Als u met uw verstand deze overdenking gevolgd hebt. Dat God weet hoe u erover denkt. Houd er rekening mee. En bedenk het wel. Uw gedachten zijn niet tolvrij voor God. Is het uw begeerte? En ligt gij wel eens zo voor de Heere met uw hart geopend en zegt, Heere, voor u is al mijn begeerte en mijn zuchten zijn voor u niet verborgen. Is het een gemis dat gij deze God niet kent en dat gij deze dierbare Jezus voor uw hart niet kent? Is dat gemis al gemis geworden? Heb u de ledigheid, het onvermogen, uw armoede, uw naaktheid, uw dwaasheid en uw blindheid al voor God leren belijden? Het evangelie dat ik u verkondig is geen evangelie naar de mens, dat moet u niet denken. Het is het evangelie, een boodschap van vrije genade voor arme, ellendige zondaren die hun ziel bij het leven niet meer hebben kunnen houden. Wat zijn er velen die het graag anders willen, een ander weg. Maar u zult er bedrogen mee uitkomen. De stem van het ongeloof zegt, hoe zal de dominee dat weten? Ik weet het wel, maar het geloof kan ik u niet geven. En het is verschrikkelijk mensen, als u dat mist. Ik kan het u niet geven, ik kan u er alleen op wijzen. Ik kan alleen maar een handwijzer zijn. Heenwijzende naar hem, die hier beleden wordt in zondag 9. De Vader, de oorsprong van alle dingen, die te prijzen is in de eeuwigheid. Al uw werken zullen u prijzen. In de eerste schepping, na de zondeval, wordt het laatste woord niet gesproken door de zonde. Het laatste woord is niet door de mens, maar het laatste woord gaat uit zijn lippen. Wat zal de verloste kerk horen? Dit. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Is dat dan het laatste woord? Nee, het laatste woord gaat door. Want dat is een oceaan van zaligheid om de vaderlijke gunst eeuwig te genieten. Dat is de verdienende grond, Christus Jezus. Maar ook de zalige toepassing van dat werk en de verzegeling van dat werk in uw ziel. Waarvan Paulus zegt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der beloften. Als de Heilige Geest het stempel erop zet, dan is het echt, dan is het waar. Dan zal men met een nauwe conscientie voorzichtig handelen, te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Ze hebben nergens meer behoefte aan, dan dat een zielzaligend, aan dat zielzaligend, zielbehoudend, arm zondaarsgeloof, om daardoor te wandelen. Te wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwiglijk. O medereizigers, bedenk het voor uw arme ziel. Ziel verloren is al verloren. Val nog in deze tijd die God te voet met smeking en geween. En bid, breid dan uw vleugel nog over mij uit, want gij zijt de losser. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heer, in uw trouw en goedheid gaf u onverdiend dan vandaag weer tweemaal mochten zitten rondom uw geopend woord, waarvan de woorden gericht waren tot ons behoud, tot onze eeuwige zaligheid, voor ons en voor ons nageslacht. Och Heere, geef thans uw zegening en geef heil op deze dag. En is er op het land een handvol koren, dat de vrucht mocht ruisen, gelijk de cederen van de Libanon. Werkt dat door uw geest en door uw genade. Vergeef het zondige. Gedenk ons als we deze plaats verlaten, breng ons veilig op de plaats van bestemming. We zijn inmiddels weer een nieuwe week ingegaan en bidden u om het werk van onze handen wil zegenen. En we bidden, Heer, of u onze kinderen, kleinachter, kleinkinderen wil gedenken, de moeders wil gedenken, die zoveel weken lang een extra taak erbij gehad hebben, naast het huiselijk werk om hun kinderen met het huiswerk te helpen. En nu is er een week vakantie, Heeren. En o God, vele moeders zien eruit dat hun kinderen weer naar school kunnen gaan. Dat is het normale leven. En u mocht God uit genade ook willen verlenen, Heer, dat het normale leven weer opgepakt mag worden. We bidden u, ontferm u over ons land en volk. Wees ons genadig en in den toren gedenk des ontfermens om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 146, het vierde vers. Tis de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de ogen ziet wie op zijn bijstand wacht, en aan elk die hem verbijt, trouw houdt in eeuwigheid. We noemen het vierde vers van Psalm 146. Thank you. Laten we dan nu eindigen met deze beden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.